Ik ben er denk ik niet heel veel mee bezig dat ik echt een chronische ziekte heb. Dus op een bepaalde manier belemmert het me niet, omdat ik, één, ik heb het al heel lang, dus het is echt onderdeel van mijn leven. En aan de andere kant, ja, je bent er wel weer juist continu mee bezig.
Ik heb heel lang tegen de diabetes aangeschopt. Ik moest er niks van weten, ik moest er niks van hebben, ik wilde het niet.
Je weet eigenlijk niet meer hoe het is om zonder chronische ziekte te leven.
Mijn naam is Esmita Lageman en ik heb al bijna 20 jaar type 1 diabetes. In mijn podcast De Zoete Gedachten neem ik je mee in mijn zoektocht over wat voor invloed type 1 diabetes heeft op mijn mentale gezondheid, maar ook op die van andere diabetici. Hiervoor ga ik in gesprek met lotgenoten en vraag ik aan deskundigen wat voor invloed de ziekte kan hebben op de mentale gezondheid. Want er zijn veel fysieke complicaties over type 1 diabetes bekend, maar over de mentale complicaties wordt vrij weinig gesproken. De eerste met wie ik in gesprek ga is Anne Fleur. En ik ga het met haar hebben over hoe zij het hebben van een chronische ziekte ervaart in het dagelijks leven en wat zij doet als het mentaal even tegen zit.
Zo, dan was hier 1 uur.
Ja,
Anne Fleur, kom binnen.
Hoe ervaar jij het hebben van een chronische ziekte in het dagelijks leven?
Op een bepaalde manier, het belemmert je, of mij dan, mentaal. Dat ik denk, wacht even, je bent er steeds mee bezig. Maar aan de andere kant, omdat het zo'n gewoonte is, ja, belemmert het me ook weer niet. Omdat ik weet niet beter dan dat dit mijn leven is.
Ja, want je hebt natuurlijk al 20 jaar inmiddels.
Ja.
Hoe ging je daarmee om toen je wat jonger was? Had je daar toen wel veel moeite mee?
Nou, ik heb het gekregen toen ik 8 was. Nou, en het grote voordeel is, mijn moeder heeft diabetes. En mijn moeder is eigenlijk daarin altijd heel erg makkelijk en open geweest. En ook heel erg ondersteunend. En eigenlijk mijn hele familie was heel erg ondersteunend. Eigenlijk de hele groep mensen om me heen was heel erg ondersteunend en heel begripvol. En ik, eigenlijk als ik nu terugkijk op mijn jeugd. Ja, ik weet wel dat ik diabetes heb dan al 20 jaar. Maar als kind, ja, ik heb gewoon alles gedaan wat ieder kind deed. En ik kan me herinneren dat ik net had dat ik dan bij een vriendinnetje ging lunchen. En ik had toevallig mijn pen niet bij me. Ik dacht, ik lunch wel.
Ja.
En dan spuit ik wel als ik thuis kom. Nou, dat ging mis. En toen was het, liever dat moet je misschien niet doen. Dacht, dat is misschien wel dom. Maar daarin, nee, ik speelde altijd buiten. Ik heb heel veel op het hockeyveld gestaan. Ik heb paard gereden. Echt alle soorten sporten gedaan. Ik kickbox nu. Ja, ik kan alles.
Ja.
En ik denk zeker als kind. Ik had het maar. Ja, gewoon niet eens heel bewust. Van nu, als ik er nu op terugkijk, is het niet van diabetes hetgeen wat er uitspringt als ik terugdenk aan mijn tienerjaren. Eigenlijk, ja, iedereen wist dat ik het had. En daar werd dan op een bepaalde manier rekening mee gehouden dat als ik kwam eten, dat het niet was, we eten ergens een keer om 19:30 of 20:00. Maar dat het meestal wel zo was rond 18:30. Want dat, dat vanuit huis deden we dat vaak. Dus dat waren voor mij wel de fijne tijden. Iedereen wist altijd ongeveer 10 minuten van tevoren, laat het me even weten, want dan kan ik mijn spuit erin zetten. Nou, op het hockeyveld, mijn trainers wisten het. Maar het was meer van, weet dat ze het heeft. Als ze gek doet, tik er even aan. En ik dacht altijd heel vaak, mijn ouders vind het leuk om naar mijn hockeywedstrijd te komen kijken. En dat vonden ze ook wel echt.
Ja.
Maar nu besef ik me ook wel, dat deden ze ook om even te kijken of het wel goed met me ging. En ik zal even mijn alarm uitzetten als die aangaat.
Dat maakt niet uit hoor.
Misschien wel leuk. Wat gebeurt er nu nou? Mijn popalarm. Ja. Hij is er niet mee eens.
Ik heb het nu al een poosje over type 1 diabetes. Maar wat is het nou eigenlijk? Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het afweersysteem het lichaam aanvalt. Normaal ruimt het afweersysteem alleen ziektes op. Maar bij sommige mensen vernielt het afweersysteem de cellen die insuline aanmaken. In de alvleesklier. En dan heb je type 1 diabetes. Zonder deze stof insuline kun je niet leven, want die regelt je bloedsuiker. Als je type 1 diabetes krijgt, stop je lichaam dus met het insuline aanmaken. En vanaf dat moment moeten mensen zelf insuline spuiten of een pompje dragen. Type 1 diabetes is op dit moment nog niet te genezen. En je kunt het herkennen aan de volgende klachten. Veel dorst, vaak plassen en afvallen zonder dat er een reden voor is. Je kunt geen hapje eten zonder te berekenen hoeveel insuline ervoor nodig is. Dit heet ook wel koolhydraten tellen. En ja, deze ingrijpende behandeling herhaalt zich elke dag. Je kunt je dus wel voorstellen dat het naast de fysieke klachten ook een aantal mentale klachten met zich mee kan brengen. Na mijn gesprek met Anne Fleur raakte ik in contact met Mariska. Zij heeft inmiddels al 45 jaar type 1 diabetes en heeft naast haar fysieke klachten ook veel mentale klachten eraan overgehouden. Ik was benieuwd hoe het nu met haar gaat, dus ik zocht haar op in haar knusse huis in Amsterdam.
Kun je me meenemen naar het begin toen je type 1 diabetes kreeg? Wat gebeurde er toen?
Bij de diagnose?
Ja.
Ja, ik was 6 jaar oud. Van de week heb ik daar een blog over geschreven op Facebook, Instagram en LinkedIn ook. Heb ik hetzelfde verhaal. Want ik heb het nu 45 jaar.
Ja.
Dus ik had zoiets van, dat mag gevierd, zeg maar, worden.
Inderdaad.
Dus ja, nou, ik was 6 jaar. Ik kan me niet goed meer herinneren hoe ik me lichamelijk voelde.
Ja.
Ik was erg moe, zei mijn moeder. Ik was niet vooruit te branden.
Ja.
Ik had ontzettend veel dorst, moest gigantisch opplassen. Mijn moeder die gaf me heel veel slagroom, want ik was dun aan het worden.
Oh echt?
Ja, ik was fel overbeen.
Ja.
Dus mijn moeder zat me van alles te voeren om maar dikker te worden.
Met suiker natuurlijk, koolhydraten.
Precies, niet wetende dat ik diabetes had.
Ja.
Dus toen kwam het verlossende woord en toen zijn we met de taxi naar het ziekenhuis gegaan. Dat was het Emma Kinderziekenhuis nog vroeger. Mm-hmm. En dus gingen we naartoe en ik kan me nog herinneren, ik heb zitten huilen.
Ja.
Ik wilde naar huis, ik wilde daar niet zijn, ik wilde naar huis.
Ja.
Want ik werd gescheiden van mijn ouders, ik werd onderzocht en ja, ik vond het toen heel eng om bij mijn ouders weg te zijn.
Ja, logisch, ja.
Ja. Dus ik heb zitten huilen, ik wilde naar huis en toen op een gegeven moment kreeg ik te horen dat ik suikerziekte had.
En ze zeiden ook echt suikerziekte toen de tijd?
Ja, ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja. En ik mocht niks meer met suiker hebben. En ook geen snoep.
En voor een kind is dat natuurlijk heel moeilijk.
Het is verschrikkelijk. Ja,
ja.
Ja. Ik kreeg heel strikt, inderdaad. 'S ochtends mijn ontbijt. Ik weet niet meer wat het was. 'S middags kreeg je dan warm eten in het ziekenhuis.
Ja.
En elke dag natuurlijk werd je temperatuur opgemeten. En elke dag werd er in mijn vingers geprikt met van die ijzeren prikkers, zeg maar.
Oh ja, ja.
Dan kreeg je eerst een soort zalfje op je vinger. En dan gingen ze heel hard knijpen om dat bloed uit te krijgen.
Zo, ja.
Ja, dat was alles behalve prettig.
Ja, dat snap ik.
En dat moest dan in buisjes. Elke dag was dat weer. En ja, ik kreeg insuline toegespoten. Ik snapte er helemaal niks van. Want er is me niks uitgelegd toen.
Nee. Waarschijnlijk wisten ze toen de tijd ook nog niet zo veel van de ziekte.
Nee.
En toen na een maand ging je weer naar school, denk ik.
Ja.
Hoe was dat?
Ik denk het wel.
Ja.
Heel raar. Mijn moeder heeft in de tussentijd leren spuiten.
Okay.
Want dat werd mij niet geleerd. Ik heb geen idee waarom.
Nee.
Maar mijn moeder werd het geleerd en mijn vader inderdaad. Dus die, één keer per dag, 's ochtends kreeg ik een injectie. En ik had, of mijn ouders hadden strikte regeltjes gekregen van de diëtisten wat mijn dieet was. Want ik kreeg ook echt een dieet. Dus om 8 uur 's ochtends moest ik dan ontbijt. En om 11 uur 's ochtends kreeg ik dan een beker met zelfgemaakte chocolademelk.
Mm.
Dus dat deed mijn moeder altijd in zo'n meeneembeker warm, dat er een vel op zat. En dat vond ik walgelijk. Maar elke dag om 11 uur moest ik dat dus drinken.
Yeah.
En dat was raar, want op school tijdens les mocht je nooit eten en drinken. Ja, en toen kwam ik daar.
Want jij was de enige die dat mocht.
Ja. Dus alle ogen waren op me gericht en dat vond ik helemaal niet prettig.
Ja, wat deed dat met je? Wat
voelde ik voelde me in de belangstelling staan en ik vond het niet prettig.
Hoe ging dat in je puberjaren, in je tienerjaren?
Ik heb heel lang tegen de diabetes aangeschopt. Ik moest er niks van weten. Ik moest er niks van hebben. Ik wilde het niet wel gehoord van als je te veel suiker eet, dan kon je blind worden. Nou, dat vond ik toch wel eng.
Ja, snap ik.
Vond ik heel eng en ja, dat was een beetje wat ik wist eigenlijk. Ik heb op school altijd zoiets gehad van ik was apart, altijd. Want ja, mijn bloedsuiker zakte wel eens, dan moest ik ook weer eten, ook weer op school. Je mocht niet tijdens de les eten, er waren pauzes voor. En ja, daar zat Mariska dan weer wat te eten.
Hoe heb jij jezelf staande gehouden toen je tijd?
Ik ben voornamelijk in de ontkenning gegaan.
Oké.
Okay. Ja, ja.
Dus je had niet echt iemand waar je mee kon praten?
Nee.
En uitte zich dat dan mentaal gezien heel nadelig? Zeg.
Uiteindelijk wel.
Ja.
Want ik ben op een gegeven moment depressief geworden.
Door de diagnose?
Ja, mede. Het speelde mee. Het waren meer dingetjes. Maar
staat niet
het, precies, ja. Ja. Want ik kon nooit de deur uitgaan zonder iets met suikerklontjes in het begin.
Ja.
Of met een boterham, of met drinken, of met de suikermeter die er een gegeven moment was. En met een insulinepen. En ik moest aan zoveel dingen denken.
Ja.
Ik kon nooit eens, net als andere kinderen, gewoon de deur uit.
Sjoerd heeft op latere leeftijd type 1 diabetes gekregen. Voor hem is het hebben van een chronische ziekte een deel van zijn leven geworden. Want na zijn type 1 diabetes heeft hij ook reuma. Ik besluit om Sjoerd op te bellen en met hem in gesprek te gaan over hoe hij het hebben van twee chronische ziektes ervaart.
Op mijn 19 heb ik reumatoïde artritis. Een chronische gewrichtsontsteking is dat. En sinds 2018, 2019 heb ik type 1 erbij gekregen.
Ja.
Dus ik weet eigenlijk niet meer hoe het is om zonder een chronische ziekte te leven. Mijn chronische ziekte is er elke dag. Hè? Type 1 is er sowieso ook elke dag. Mijn reuma is er ook elke dag. En ik leef dus wel met de dag. Ik ben geen planner ver vooruit. Als ik goede dagen heb, dan leef ik 200%.
Ja.
Heb ik mindere dagen, dan... ik zeg ook altijd van, als het goed gaat met me, dan zie je me. Ja. Als het niet goed gaat met me, dan trek ik me veilig terug in mijn eigen bubbel, bij mijn eigen vrienden, mijn eigen netwerk. En dan daar hoef ik niet uit te leggen wat er aan de hand is. Die zien het aan mijn gezicht of aan mijn houding.
Ja, ze snappen jou op dat moment.
Ja, ze snappen mij en dan kan ik mezelf zijn. En ik vind dat heel erg prettig, maar ik ben ook altijd heel erg zoekende naar lotgenoten. En het soorten daarvan is dat je... Als ik op het terras zeg tegen iemand dat ik een hypo heb, dan snappen ze het niet. Want ze snappen het verschil tussen een hypo en een hyper.
Nee.
Maar als ik met een medediabeet op het terras zit en ik heb een hypo, dan krijg ik meteen een colaatje voor mijn neus. En die weten meteen wat er gedaan moet worden.
Ja, dat is heel fijn.
Ja, en dat is inderdaad gewoon heel erg prettig. En
je zei het net al, want je hebt nog niet zo heel lang diabetes vergeleken met andere type 1'ers. Maar... Doordat jij natuurlijk ook reuma had, viel het waarschijnlijk minder zwaar. Tenminste, dat kan ik uit je verhaal halen. Omdat je natuurlijk al een chronische ziekte had, dat je misschien wat makkelijker met je type 1 diabetes kon leven.
Nee, absoluut. Ja. Absoluut. Kijk, ik heb natuurlijk vanaf mijn 19 heb ik die reuma.
Ja.
De klappen van incasseren had ik al. En ik heb altijd gesport, mijn vrouw ook. Dus er is altijd een winnende kant en altijd een verliezende kant.
Ja.
Ik ben eigenlijk als kind af aan altijd geleerd om te winnen en te verliezen. En dat is met een chronische ziekte is dat ook. Op een gegeven moment werd ik niet beter en ik werd alleen maar slechter en slechter. Ik moest veel naar de wc, veel drinken. Ik begon flink af te vallen. En op een gegeven moment zeiden ze, je suiker is te hoog. En toen ben ik gaan spuiten met eerst medicatie, maar het werkte niet. Toen moest ik insuline gaan spuiten. En toen kreeg ik Henk, mijn Medtronic-pomp.
Ja.
Toen ging er een wereld voor mij open, omdat dat was voor mij een hulpmiddel, net zoals mijn rolstoel. Maar Henk die werkte heel erg goed voor me, waardoor ik beter werd en weer kracht begon te krijgen en weer hele nachten kon doorslapen in combinatie met de CGM die ik had.
Ja.
Dus in principe wat jij ook zegt, is ook zo dat ik, eigenlijk ben ik met de type 1, het hoort erbij. Ja.
Je had het net over je pomp, Henk?
Ja, ik noem Henk.
Ja, waarom noem je hem Henk?
Waarom ik hem Henk noem? Ja. Het is makkelijker om... Henk heeft ook een tas waar alles in zit als Henk het een keer niet doet. Of als hij hoofdpijn heeft of als hij begint.
Ja.
En ik kan gewoon zeggen in een bespreking van... Sorry jongens, ik moet even uit de bespreking, want Henk heeft even aandacht nodig. En ik kan ook heel op Henk velden, weet je? Dus dat is een beetje... zijn het ook gewoon, en mijn kinderen ook. Mijn vrouw zegt s'nachts gewoon... En Sjoerd wordt eens wakker, want Henk loopt te piepen. Ja, dan hoor ik Henk niet eens en dan ligt er iets onder mijn buik, ligt te piepen. En dan heeft Henk even aandacht nodig. Maar dat is er gewoon zo ingeschoten. En dat heb ik eigenlijk van begin af aan heb ik dat gedaan.
Mijn verhaal mag naast de verhalen van Anne-Fleur, Mariska en Sjoerd natuurlijk niet ontbreken. Ik heb inmiddels al bijna 20 jaar type 1 diabetes. En ik kreeg de diagnose op een jonge leeftijd. Aangezien ik me daar niet zoveel meer van kan herinneren, besluit ik om naar mijn moeder te gaan en een wandeling met haar te maken in het bos om het te hebben over mijn diagnose.
de dag dat je definitief kreeg te horen dat jouw bloedsuikerwaarden niet goed waren in het ziekenhuis, brak er paniek uit, want je wilde naar huis. Ik was verbijsterd en ik moest jou duidelijk maken van nee, we gaan nu niet naar huis. Je bent ziek. Een ziekte die ook niet te genezen is. En jij wilde dat gewoon niet geloven. Je wilde het niet accepteren. Je was behoorlijk uitgedroogd. Je had gewoon alleen maar fel overbod. Dus je vochtgehalte, alles moest op omhoog komen. Maar dat kon ik jou niet zeggen. Want je had een wilskracht van, ik ga het nu leren. En dan mag ik naar huis. Maar eenmaal thuis, toen brak je. Toen besefte je dat je je vrijheid kwijt was. Je dacht, ik doe gewoon lekker, ik eet wat ik wil, ik pak mijn ijs, maar ik ga niks doen ervoor. Ik ga niet spuiten, ik ga niet prikken, ik wil het niet weten. Je vluchtte ervoor weg, je schaamde je voor je omgeving dat jij dat moest doen. Je spuitte in je buik of in je been. Mm-hmm. En dan ging je naar het toilet, onhygiënisch. Je verstopte je ervoor. En die dag brak er iets. En toen zei ik, nou moet je stoppen. Toen zijn we naar een... ben je naar een dag gegaan en daar waren allemaal kinderen die diabetes hadden. En dat was dus een hele activiteitendag. Allemaal spelletjes en doen. En dat heeft jou zo goed gedaan, want toen besefte je, ik ben niet alleen.
Sanne Slager is diëtiste bij de Diabetes Schiphol. Zij helpt en begeleidt type 1'ers door uitleg te geven over de relatie tussen koolhydraten en de bloedglucosewaarde.
Ik heb een afspraak met Sanne. Eerst om 10:30 en nu om 11:00.
Is goed, dankjewel.
Ik denk dat de verwarring vooral zit in de naam. En dat men vooral type 2 kent. En daar is natuurlijk soms overigens wel een belangrijke factor in. Mm-hmm. Maar type 1 is relatief onbekend. Of mensen denken, oh, dan heb je hele erge suiker, zoals het dan wordt genoemd.
Ja.
Ik denk dat het een stukje onbekendheid is van ja, de personen zelf.
En wat is dan het grootste verschil tussen een type 2 diabetes en een type 1 diabetes die bij de diëtist terechtkomt?
De leeftijd, denk ik wel. Type 1 is over het algemeen het grootste gedeelte onder de 18 jaar als het gediagnosticeerd wordt.
Ja.
Over het algemeen een gezond gewicht. Jonge leeftijd... En in relatief korte tijd dat iemand ziek is geworden, hè, binnen een week of 2-3, is het vanaf startklachten tot diagnose, het is vaak vrij kort.
Ja.
Type 2 heb je vaak, dat noemen we dan de prediabetes, die hebben alleen een verhoogde nuchtere glucose. En dan is die, 's ochtends als ze wakker worden, is die niet, ik weet even niet meer uit mijn hoofd wat die mag zijn, maar is die dan iets verhoogd. Oftewel, ja, de voorloper van het ontwikkelen van diabetes type 2.
Ja,
die mensen zie ik, die zag ik dan vaak. En dan ga je praten over, joh, als je je leefstijl aanpast of als je hierop let, koolhydraatbeperking of koolhydraat iets meer beter over de dag verdelen, dan kom je al een heel eind. Waar is het stadium al voorbij? Ga je het ook nog steeds hebben over leefstijl, over wat je eraan kan doen. Vaak gewichtsverlies, hè? Je zei 10% gewichtsverlies levert al heel veel op. Dus... de aanpak was veel meer gericht op leefstijl en vooral omdat je gewoon heel veel zelf kan doen.
Precies.
Kijk, en bij diabetes type 1, wat ik zelf net al een beetje zei, je kan wel veel zelf doen, maar je zal toch die insuline nodig hebben.
Met alle informatie die ik uit de gesprekken heb gehaald, besluit ik om de enige psychologische poli op het gebied van type 1 diabetes te benaderen. Beste Jiska, ik ben bezig met een podcast over wat voor invloed type 1 diabetes heeft op de mentale gezondheid. En hiervoor wil ik graag een psycholoog die gespecialiseerd is in de mentale gezondheid van diabetici spreken. Staat u open voor een interview? Met vriendelijke groet, Susmita Lageman.
Wat voor mentale klachten ervaren type 1'ers?
Nou, dat is een hele goede vraag. En dat kunnen er heel veel zijn. En zoals je misschien wel weet, is het hebben van type 1, diabetes type 1, kan dat uitdagend zijn. Er komt heel veel bij kijken in ieder geval. Het vraagt heel veel van de persoon. Je moet veel managen, de hele dag door. Dus ja, wat we zeggen is, het is eigenlijk, zeggen we wel eens, het is een fulltime baan. En ja, je bent eigenlijk 24/7 ben je ermee bezig. Met bijvoorbeeld meten van je bloedglucosewaarde of letten op wat je eet. En al die factoren bij elkaar, dat kan voor sommigen gewoon heel veel zijn. Want naast diabetes heb je natuurlijk ook gewoon je leven.
Precies.
Met allemaal andere factoren en dingen die mensen zonder diabetes ook hebben. Dus diabetes op zichzelf kan stressvol zijn. Mm-hmm. Dat hoeft niet altijd te zijn. Het is niet voor iedereen. Voor sommigen is het vooral in combinatie dus met andere persoonlijke factoren, kan het gewoon net te veel zijn eigenlijk. En ja, dus dat eigenlijk alles bij elkaar, dat kan voor sommigen kan het leiden tot, wij noemen het ook wel eens diabetes distress. Dat zijn eigenlijk stressklachten gerelateerd aan diabetes. Dus die echt specifiek met diabetes te maken hebben.
Yeah.
Wat we zien is dat het bij ongeveer 30% van de volwassenen met type 1 voorkomt, diabetes distress. Mm-hmm. En het is anders dan somberheid of depressie. We zien dat zijn ook klachten die voorkomen bij mensen met type 1. Maar diabetes stress, dat is dan weer anders, omdat het is geen stoornis.
Nee.
Het heeft echt specifiek met de diabetes te maken. Somberheid kan ook met heel veel andere, of depressie kan ook met heel veel andere dingen te maken hebben.
En dat helpt natuurlijk ook allemaal niet mee.
Precies, en dat is natuurlijk ook zo uniek, zeg maar, aan diabetes, dat die wisselende glucosewaardes,
ja,
dat die ook bij sommigen, en dit is ook weer niet voor iedereen te zeggen,
nee,
dat gewoon invloed heeft op je stemming, op hoe je je voelt. Je voelt je misschien heel anders als je laag in je bloedglucosewaarde zit, dan als je maar waarde binnen de range zit.
Mm-hmm.
Dus dat heeft zeker invloed op hoe je voelt op zo'n dag, op een moment. En ook veel wisselende glucosewaarden. Dus dat je lichaam continu moet bijstellen eigenlijk. Dat kan ook invloed hebben op hoe je je,
ja,
voelt. Dus wat we ook in onderzoek zien is dat glucosewisselingen ook daadwerkelijk invloed hebben op je stemming. En dat wisselt. Voor sommigen is dat de hoge waardes veel invloed hebben op de stemming. En voor anderen de lage waardes. Dus dat is niet...
Het is niet één specifieke waarde, zeg maar.
Nee.
Oké.
En dat is dan vaak ook weer in combinatie met andere, met bijvoorbeeld stress gewoon op zichzelf.
Okay.
Of, dus dat dus eigenlijk, dus inderdaad, dus die fysieke factoren en eigenlijk alles bij elkaar. Ja, dat kan voor sommigen gewoon ervoor zorgen dat het te veel wordt.
En is het mentale gezondheidsprobleem van diabetes groter dan wordt gedacht?
Ja, dat is lastig te zeggen, want ik weet natuurlijk niet hoe anderen daarover denken.
Maar een voorbeeld te geven, want er zijn heel weinig psychologen gespecialiseerd,
mm-hmm,
in diabetes, zeg maar, in type 1'ers, die bijvoorbeeld mentale klachten door de ziekte kunnen ervaren. Jullie zijn eigenlijk de enige in Nederland die je hierop focussen. Ik denk persoonlijk dat het probleem, mm-hmm, best wel groot is, maar dat heel weinig mensen daarvan afweten.
Mm-hmm. Ja. Ja, jij hebt natuurlijk, ja, ik denk inderdaad, mijn wereld is inderdaad meer ik ben omringd door de psychologen,
ja,
en medische psychologen.
Ik, ja.
Maar wat we wel zien inderdaad is dat er steeds meer kennis over is en dat er ook steeds meer begrip naar is.
Ja.
In de ziekenhuiswereld in ieder geval. Dus dat internisten en verpleegkundigen en diëtisten, dat die ook steeds meer op de hoogte zijn van de mentale klachten die samengaan met diabetes.
Ja, dus je zegt eigenlijk dat een verpleegkundige ook eigenlijk een beetje van beide is. Dus een,
ja,
psycholoog is en een verpleegkundige.
Ja, en wat bij ons op de poli is er ook gewoon een hele nauwe samenwerking.
Ja.
Dus onze medisch psychologen, we hebben altijd multidisciplinaire overleggen. Dus dat is dan samen het hele team met de verpleegkundige en de internist,
ja,
en de diëtist. En daardoor is denk ik ook vooral de positie die diabetes mentaal, dus onze kleine poli, heeft zo sterk. Doordat we dus veel contact hebben met andere disciplines in het ziekenhuis. En die zijn daardoor ook steeds beter op de hoogte van wat er nou allemaal speelt qua mentale klachten. En we hopen dat dan ook steeds meer naar buiten brengen in de rest van het land. Want het klopt dat er nog dat diabetes, psychologische zorg voor mensen met diabetes, dat nog best wel schaars is.
Mm-hmm.
Er zijn wel wat ziekenhuizen waar medisch psycholoog werkzaam zijn. En die hebben vaak ook wel kennis over diabetes. Maar dat is lang niet bij alle ziekenhuizen.
Nee.
Maar er is wel nu steeds meer een soort van toename in. Dus dat is hartstikke goed.
De conclusie is dus dat type 1 diabetes zeker invloed kan hebben op de mentale gezondheid van diabetici. Er wordt steeds meer aandacht gevraagd voor dit probleem, maar we zijn er helaas nog niet. Dit was mijn podcast De Zoete Gedachte. Voor meer informatie kun je terecht bij Diabetes Plus, waarin de hele maand mei in het teken staat van jou, de type 1er.